Goedemorgen. Het is fijn, een genoegen om weer in uw midden te mogen zijn. En ook allen die op afstand meekijken, meeluisteren, ook van harte welkom en Gods zegen toegewenst. Ja, God geeft leven en overvloed. Over die genade is vanmorgen al gesproken. En ook broeder Hans, het is een voorrecht om te mogen dienen in de wijngaard. Onder leiding van de grote meester. Want je mag dienen met het woord. Samen met broeders en zusters optrekken. En heel in het bijzonder hier in deze gemeente verantwoordelijkheid dragen. Broeders en zusters, we gaan verder in de Hebreeënbrief. Al eventjes geleden, ik dacht begin februari, dat we de laatste keer daar iets uit gedeeld hebben met elkaar. We beginnen in het 11e hoofdstuk, niet bij vers 1, maar vers 29. En dan lezen we tot het einde van dit hoofdstuk. Hebreeën 11. Vers 29, door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard te dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hadden, de vervulling van de belofte niet gekregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Hoofdstuk 11, best wel een bijzonder hoofdstuk. Het begint zo mooi van het geloof nu is een vaste grond, fundament van het geloof en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En daardoor hebben de ouden al die geloofsgetuigen die genoemd zijn in dit hoofdstuk een goed getuigenis van God verkregen. En ook een van de laatste versen lezen we opnieuw. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis hebben gekregen, de vervulling van de belofte niet gezien. Boven de preek van vandaag heb ik dan ook geschreven, een goed getuigenis van God gekregen. Ik weet niet of al die geloofsgetuigen, geloofshelden kunnen we wel zeggen, of zij dat in hun leven zelf ervaren hebben. Ze waren wel trouwe getuigen, maar hebben ze in hun leven ook ervaren dat God een goed getuigenis over hun leven gaf? Ik weet het niet, maar het is ook niet belangrijk. Het belangrijke is dat het zo was. Ik ga vers voor vers, te beginnen bij 29 tot en met 40, door dit gedeelte heen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, in vers 29, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Vers 30, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. 2 versen die een tijd beslaan van 40 jaren. Het begin van de woestijnreis en het eind. En dat wordt gekenmerkt door de schrijver van Hebreeën 11, door 2 geloofsfeiten. Aan het begin van de woestijnreis en aan het eind. Maar de woestijnreis zelf was geen geloofsfeit. Integendeel, meer ongeloof. Het geloof bracht hen uit de slavernij in het land van de belofte. En daaraan voorafgaand, dat hebben we de vorige keer nog gezien, in vers 28 hebben zij het Pascha voor het eerst gevierd. Dat was aan Mozes opgedragen. Ze werden als het ware verlost van de verderfengel, want anders zou de oudsgeboren zoon getroffen worden. En dat gebeurde in Egypte, maar niet bij het volk van God, bij het volk Israël. Ze zijn door het bloed beschermd tegen de verderver. En zo verlieten zij Egypte. Maar ze waren nog niet verlost van de Egyptenaren. Want dat blijkt al heel snel als ze op weg zijn en in de woestijn een omweg maken. Dat ze vlak voor de Rode Zee staan en dan kijken de Israëlieten achterom. En wat zien ze? Ja hoor, de farao met zijn strijdmakkers achtervolgt hen. Ze zijn nog maar nauwelijks Egypte uit of ze beginnen te mopperen. Wat ze daarvoor ook al gedaan hadden tegen Mozes en Aaron. Hebt u ons in de woestijn gebracht om hier te sterven? Dan waren we liever in Egypte geweest. Waren we liever slaven gebleven. En dan spreekt Mozes hele duidelijke taal in Exodus 14 vers 14. Hij zegt, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat is aan het begin van de woestijnreis, maar ook op het eind van de woestijnreis zegt Jozua opnieuw dat ze stil moeten zijn. Maar hier aan het begin is het ook heel duidelijk Gods werk. De Heere zal voor u strijden. In 1 Korinthe 10 vers 2, u hoeft het niet op te zoeken, daar staat dat het volk Israël is voor ons een voorbeeld. Opdat we niet in dezelfde ongehoorzaamheid, in dezelfde zonden vervallen. En daar staat iets heel moois. En ik wil niet, broeders, staat er, dat u geen weet hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Toen zij Egypte verlieten, werden zij overdag en 's nachts door de wolkkolom van God geleid. En daar staat er zo mooi, in Mozes gedoopt, in de wolk en in de zee. En dan denken we ook aan Pinksteren, als we gedoopt zijn met de Heilige Geest. En ook gedoopt met water. Een prachtig voorbeeld. Maar dan staat er ook bij, maar in de meesten van hen had God geen welgevallen. Het volk vertrok uit Egypte. Maar de meesten van de strijdbare mannen, van de volwassenen hebben het land Kanaan nooit bereikt. Caleb en Jozua en de jongeren natuurlijk. Zij die nog jong waren en nu misschien een jaar of 40, 50, 60 waren. Zij mochten het land ingaan. De Heere zal voor u strijden. U moet stil zijn. Daar staat Mozes met een volk wat bevreesd is. Ze durven de zee niet in. En achter hen de farao. En dan, ja, dan laat Mozes zien dat hij een echte leider is. En dan zegt hij: voorwaarts. En Israël gehoorzaamde. Er staat duidelijk dat zij in geloof gehoorzaamden. Als ik dat zo lees, dan denk ik, nou, het was Mozes, die geloofde erin. Maar wat we in de Bijbel lezen is dat zij, het volk Israël, door het geloof door de Rode Zee gingen. En zijn ze aan de andere kant gekomen? Ja, de andere kant hebben ze bereikt. Waardoor? Door het geloof. Nu ligt Egypte definitief achter hen. Ja, toch? De Egyptenaren, dat hebben we ook gelezen, die deden hetzelfde. Die gingen ook door de Rode Zee. Maar zij werden door het oordeel getroffen. Een groot verschil. De plaats, de plek waar Israël verlost werd, beschermd, wat voor hen voordeel bracht, was voor Egypte, voor de vijand, oordeel. Dezelfde plek. En dan zien we daarin ook weer een mooi beeld van het kruis van de Heer Jezus. Aan het kruis vinden wij verlossing. Daar is voor eens en voor altijd afgerekend met ons oude leven. Ons vlees is mede met hem gekruisigd. Maar aan het kruis is ook de Satan veroordeeld. De dood is teniet gedaan. Het kruis brengt scheiding voor hen die geloven en voor degene die de Heer Jezus afwezen. Voordeel voor Israël, oordeel voor de farao en zijn volgelingen, de mensen die zouden strijden en het volk Israël zouden terughalen. Maar dan hebben ze Egypte achter zich gelaten. En dan zijn we ineens 40 jaar verder. En dan is daar opnieuw een grote hindernis. Het is niet zo als we tot geloof gekomen zijn, als we bevrijd zijn, dat er geen hindernissen meer komen op onze weg. Dit laat duidelijk zien dat het volk opnieuw te maken kreeg met problemen. Want daar lag Jericho. En wilden ze in het beloofde land komen, dan zouden ze door Jericho heen moeten gaan. En dan komt het erop aan dat het volk gelooft. En dan lezen we in vers 40 dat ze in geloof Jericho innamen. In de Hebreeënbrief lezen we dus dat er voor het volk Israël, nadat ze uit Egypte waren vertrokken, er nog wel hindernissen kwamen. En dat gold ook voor de Hebreeën, maar dat geldt ook voor u en voor mij. Ook al zijn we verlost en zijn we het eigendom van de Heer Jezus, in het leven, zolang we nog niet het beloofde hebben ontvangen, krijgen we te maken met beproevingen, met hindernissen. En dan komt het erop aan dat we geloven, dat we op hem vertrouwen. En Jericho was zo'n blokkade. Maar door geloof konden ze Jericho innemen. En ik wil graag met u lezen uit Jozua 5. Gaan we enkele versen uit Jozua 5 en Jozua 6 lezen. Jozua wordt wel niet genoemd in Hebreeën 11, maar hij is wel zeer bepalend bij de overwinning van Jericho. Jozua 5, de laatste versen vanaf vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag... Er stond een man voor hem, met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het aangezicht ter aarde en boog zich neer en zei tegen hem, wat wil de Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. En dan lezen we verder in hoofdstuk 6. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En u alle strijdbare mannen moet rondom de strijd om de stad gaan, de stad één keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uitgaan met 7 ramsbazuinen en u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen en het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingegal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Duidelijk wat hier staat. De Heere vertelt aan Jozua precies wat er moet gebeuren. Jozua, een onervaren leider. Maar als we deze hoofdstukken lezen, dan lezen we daar ook dat de Heere God Jozua groot maakte voor het volk. Het was heel belangrijk dat zij, nu Mozes er niet meer was, dat Jozua hetzelfde gezag kreeg. En dat is belangrijk. Wat vanmorgen hier ook gebeurde, dat broeder Hans is aangesteld, is belangrijk dat iedereen weet met welk gezag je in de gemeente staat. Dat geeft duidelijkheid en daar maakt de Heere God ook gebruik van. Als de muren uiteindelijk vallen in Jericho, is dat niet vanwege het eromheen trekken. Elke dag deden ze het opnieuw. 6 dagen lang en de muren werden echt niet dunner. En op de 7e dag, na 7 keer eromheen gelopen te hebben, en dat is elke keer minimaal 600 meter, toen mocht het volk, op het moment dat Jozua het aangaf, mochten ze juichen en stortte de muur in. Maar wat gebeurt er vandaag om ons heen? Als we dat zo lezen, zouden we kunnen denken van, nou, als we er 3 keer omheen trekken, moet toch ook genoeg zijn? Of 5 keer? We willen Gods woord nog wel eens aanpassen. Naar onze eigen inzichten. Wat mensen denken, wat knappe koppen bedenken, de wetenschap, daar wordt meer en meer naar geluisterd. En de Bijbel, Gods woord, wordt aangepast. De wetenschap heeft vandaag, broeders en zusters, meer autoriteit dan het woord van God. En dit is een trieste ontwikkeling die we zien gebeuren in de kerken om ons heen. De verovering van Jericho wordt met prachtige woorden beschreven. Telkens komen we het woordje zeven tegen. Een prachtige heenwijzing, niet alleen naar het boek Daniel, maar ook naar de laatste hoofdstukken in de Bijbel. De bazuin zal klinken. Mooie beelden als we dat verder uitwerken. Door het geloof, dan ga ik naar vers, even zien. Waar ik precies ben. De verovering. Vers is even weggevallen, maar het is, dacht ik, 30. Hebreeën 11, vers 31. Sorry. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. In Jacobus 2 staat het ook zo mooi in vers 25. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit de werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Rachab komt onder de indruk van de God van Israël. Een geweldig getuigenis geeft zij. Zij spreekt over de grote daden Gods. En wat zij doet is ook heel bijzonder. We vinden haar naam terug in het geslachtsregister van de Heer Jezus. We lezen dit gedeelte even na in Jozua 2. Jozua 2, de eerste 11 versen. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei: ga op weg, bekijk het land en Jericho. Ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rachab om te zeggen: breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het land te verkennen. Maar de vrouw die beide mannen had ontvangen, en zij had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Ze zei: inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen en ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel en u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en in het verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak en zei tegen de mannen: ik weet dat de Heere dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven de hemel en beneden op de aarde. Inderdaad, indrukwekkend de woorden die Rahab spreekt. En dat heeft grote gevolgen. Zij was onder indruk gekomen van de God van Israël. Zij werd door de Heere God gered. Dat laat zo duidelijk zien dat het oordeel wat over Jericho werd voltrokken, dat was de keuze van henzelf. Gods genade was groot genoeg om ieder te redden. Als zij zich bekeerd hadden, zoals Rahab, dan was het niet gebeurd. Het gold niet alleen voor Rahab, maar ook voor haar familie. Zij werden behouden doordat ze geloofden in de God van Israël. Bijzonder dit getuigenis van deze vrouw. Dan gaan we naar vers 32. En daar zegt de Hebreeënschrijver: en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ja, wat zal ik nog meer zeggen? Ik kan niet zeggen dat de tijd mij ontbreekt. Wij hebben toch alle tijd. Er is niemand die zit te wachten thuis. Dus wij kunnen rustig over al deze mannen die genoemd zijn nadenken, toch? De Hebreeënbriefschrijver zal zeker zijn reden gehad hebben om dit zo op te schrijven. Hij had kennelijk niet zoveel tijd. En hij vroeg zich af: wat zal ik in die korte tijd die ik nog heb, nog meer zeggen? En in bijna telegramstijl worden een aantal namen genoemd. En ook de heldendaden, de ontberingen, de martelingen. En over anderen die te dood werden gebracht. Kort gezegd benoemt hij drie perioden. Het begint met de periode van de richteren. Gideon, Barak, Simson, Jefta, er worden een aantal genoemd. Dan spreekt hij ook over de tijd van de koningen. Onder andere David wordt genoemd. En ook over de tijd van de profeten. Samuel en de profeten. Van al deze mannen, broeders en zusters, weten we, ze waren niet volmaakt. Maar ieder heeft op zijn manier blijk gegeven van het geloof wat er in hem of haar was. Op de een of andere wijze waren zij allen een type van de Heer Jezus. Zij verrichten daden van geloof, niet van gevoel, daden van geloof. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij hebben beleden in hele moeilijke omstandigheden: mijn genade is u genoeg. Vers 33, ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ja, en dan denken we inderdaad aan David. Die heeft heel wat koninkrijken overwonnen. Maar ook de richters. Keer op keer werd de vijand verslagen. De Midianieten door Gideon. Ze hebben beloften verkregen. Dat geldt voor David en ook voor de anderen. Muilen van leeuwen gesloten. Nou, dan denken we ook aan Daniel. Maar ook aan Simson. Allemaal daden van geloof. Vers 34. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Als we denken aan de kracht van het vuur geblust, ja, dan zijn dat de vrienden van Daniel. Zij werden niet beschadigd in het vuur, terwijl anderen die er dichtbij stonden, door het vuur werden verzwolgen. In zwakheid kracht ontvangen, dan denken we aan Samson. Als we iets willen lezen wat spanning geeft, waar wat gebeurt, dan moet je het boek Richteren lezen. En als ik het verhaal van Samson lees, dan heb ik heel veel respect voor zijn ouders. Maar als het gaat om Samson zelf, dan denk ik van, hij ging zijn eigen gang. Was hij nou zo'n trouwe gelovige? Maar op het eind van zijn leven, als hij daar staat en hij wordt bespot, zijn ogen zijn uitgestoken, dan vraagt hij in geloof aan de Heere God, geef mij nog één keer de kracht. En dan staat hij in dat grote gebouw tussen twee pilaren en God verhoort zijn gebed. En hij laat dat hele gebouw door die pilaren uit elkaar te drukken, instorten. En dan worden er velen, komen dan te dood. God gebruikt Samson om mensen te straffen. Het voorbeeld van Gideon. Uiteindelijk met een klein legertje van 300 mannen. Het zijn eigenlijk mannen die het water likten. Slurpers, maar God laat zien dat door hun geloof de Midianieten werden overwonnen. Prachtige verhalen. Ze waren zwak, maar ze hebben kracht van God ontvangen. En God gaf op het geloof van deze mannen, vrouwen, geweldige overwinningen. Koningen zoals Asa, Jozefat, we kennen de geschiedenis wel, hebben legers van vreemden op de vlucht gejaagd. De Heere God zegt, mijn kracht komt openbaar in uw en jouw zwakheid. En dat geldt ook vandaag. Vers 35, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En dan denken we aan de profeet Elia bij de weduwe in Sarfat. Als haar zoon, die overleden was, toch door een wonder weer tot leven komt, dan zegt die weduwe, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Zij geloofde in God. We denken aan de profeet Elisa bij de vrouw in Sunem. Ook zij vertrouwde op God. Als we dat nalezen, dan weten we dat die vrouw, dat zij in eerste instantie geen kinderen kon krijgen. En door gebed ontvangt zij een zoon, maar later sterft deze zoon. En dan gaat zij naar Elisa toe. En dan laat ze zien dat ze in God gelooft. En dan lezen we dat, ja, dat deze jongen 7 keer niest en dat hij zijn ogen opendoet. Een wonder van God. Prachtige verhalen, ze zijn allemaal verzameld in dat ene hoofdstukje van Hebreeën. De Bijbel zet ze als het ware op een rijtje voor ons, vandaag anno 2021. En het bijzondere is, al deze geloofsdaden, al deze mannen en vrouwen, leefden onder het oude verbond. Maar de tijd waarin u en ik leven, is veel rijker. Er is veel meer geopenbaard. De kracht van God heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus. Hij is gekomen. Heeft hier rondgewandeld. Hij gaf zijn leven voor u en mij. Hij is opgewekt. Is opgevaren naar de hemel. De Heilige Geest is uitgestort. Een bijzondere tijd waarin wij leven, als we dat vergelijken met de mensen die leefden onder het oude verbond. Wij leven onder het nieuwe verbond. En we mogen geloven in diezelfde God, die de oorsprong is van al deze geloofsdaden die we gelezen hebben. Diezelfde God mogen wij aanbidden en dienen. In al deze situaties die we samen hebben bekeken, is het geloof werkzaam. En dat blijkt uit wat er gebeurde in hun leven. Op een wonderlijke manier gebeurden er dingen in hun leven. Maar nu volgen een aantal voorbeelden, situaties, waarin het geloof ook werkzaam was, maar dat ze toch zwaar moesten lijden en soms zelfs gedood werden. De versen 33 tot en met 35 aangaan over bijzondere, wonderbaarlijke uitreddingen. Prachtig om te lezen. Maar als we bij 35b komen, is het wat anders. Maar wat als de uitredding uitblijft? Dat het lijden met zich meebrengt. We hebben hier te maken met twee groepen mensen eigenlijk. De ene groep die God vereert en geweldige uitredingen meemaakt. En de andere groep die God ook vereert in volharding veel verdrukking meemaakt. Beide tot ere van de Heere God. Daarom, broeders en zusters, ben ik ook gekant tegen het welvaartsevangelie, waarin voorspoed wordt beloofd. Als we de Heer Jezus maar volgen, komt het allemaal goed. Hebben we succes? Hebben we financieel geen problemen? Worden we niet ziek? Maar kunnen we genieten van de welvaart? Maar dat is een leugen. Dat is wat de Satan ons in fluistert. Als we denken aan wat er gebeurt, broeders en zusters die vervolgd worden, als we de gebedsbrieven van Open Doors lezen, dan weten we dat zij niet leven naar het evangelie van de welvaart, maar dat zij leven naar wat we hier leren en lezen in Hebreeën 11. Dat zij volharden en dat ze uitzien naar zijn komst. Want hetzij we leven, hetzij we sterven, we zijn zijn eigendom. De Heer Jezus heeft beloofd, in de verdrukking ben ik bij je. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. In de wereld leidt u verdrukking. Maar hebt goede moed. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Vervolging en verdrukking. Jacobus 5 vers 11 zegt het volgende erover. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Een geweldige bemoediging. Hebreeën 11 leert dat de Heere God soeverein is. Wij kunnen de Heere God niet narekenen. De ene keer uitredding en de andere keer blijft de situatie zoals het is. Maar anderen, hebben we gelezen, zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Broeders en zusters, dat is wat. Ook nu zijn er plekken op deze wereld waar gezegd wordt, als je de Heer Jezus verloochent, als je hem afwijst, dan ben je vrij. Dan kun je gaan en staan wat je doet, wilt. Maar zij verloochenden hem niet. Ze namen de aangeboden verlossing niet aan. Als ik dat zo lees, dan bid ik voor mezelf, dat als ik in die situatie zou komen, de genade van God ontvang, om hem niet te verloochenen, maar te volharden. Broeders en zusters, de dood heeft niet het laatste woord. Als christenen zijn we geborgen in Gods liefde, in Christus. Vers 36. En wie anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Nou, dan denken we aan Jeremia, ook al aan Jozef, die al eerder genoemd is in Hebreeën 11. Vers 37, ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. En dan denken we aan Naboth, ten tijde van koning Agab, die werd gestenigd. We denken aan Stefanus in Handelingen. En als we eraan denken, dan is het wel heel bijzonder dat op het moment dat Stefanus stierf vanwege de steniging, dat de Heer Jezus ging staan. Wat een bemoediging voor de vervolgde broeders en zusters. Wat we lezen over Stefanus. De Heer Jezus ging erbij staan. Van wat gebeurt hier? En Stefanus mocht bij de Heer Jezus zijn. Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Jesaja, de overleveringen zeggen ons, schrijven ons dat ook hij in stukken gezaagd is door Manasse. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Dan denken we aan Elia, maar ook aan Johannes de Doper. Het leven van een christen vindt niet plaats in een comfortzone. Geen luxe. De wereld moet ons eigenlijk niet. Dat lezen we ook in vers 38. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. David moest vluchten voor Saul. Hij kwam in de spelonk van Adullam, maar er waren er meer in die tijd die zich niet veilig voelden, die afgeschreven werden door de huidige maatschappij. Samen met 300 anderen was David in de spelonk. En die 300 mensen, ja, dat was een groepje mannen, vrouwen, waar de meesten niet bij zouden willen horen, denk ik. Een volkje ongeregeld. Maar ze deelden in de verwerping en in het lijden van David. En dat is ook een prachtig beeld van de gemeente vandaag. Ook wij mogen schuilen in de grot van Adullam. De wereld moet ons niet. Ze moesten de Heer Jezus ook niet. Maar wij hebben hem nu al als koning erkend. David werd pas later koning over heel Israël. En dat geldt ook voor ons. Er komt een tijd dat de Heer Jezus ook koning wordt over deze aarde. Maar tot die tijd mogen we bij hem schuilen. Door de wereld worden we afgewezen. Maar bij hem zijn we geborgen. Als we Christus aanvaarden, te midden van welke situatie, ik ken die van u niet, maar er is mogelijk best wel iets waarin u niet geaccepteerd, niet serieus genomen wordt door anderen, omdat u de naam van de Heer Jezus beleidt. Dan is dit een prachtig voorbeeld en geeft ons dat moed en vertrouwen voor de toekomst. Vandaag verkeren we misschien wel in grotten en spelonken, maar wel onder de bescherming van de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat we het er altijd heel huids afbrengen. Dat belooft de Bijbel niet. Hebreeën 11 predikt geen welvaartsevangelie, maar predikt de realiteit ook voor vandaag. Als we de Heer Jezus volgen, dan zal het niet over rozen gaan. Maar dan weten we wel dat we een zekere toekomst hebben. Waar stellen we ons vertrouwen op? Ook vandaag. Ik ben met vakantie bezig. Ik ben met mijn huis bezig. En dan denk ik wel eens van, waar maak je je druk om, Wim? Verwacht je hem dan niet? Dat moet toch alles bepalend zijn? En al het andere is daaraan onderworpen. Minder belangrijk. Het gaat erom dat wij volharden, terwijl we hem verwachten. Hij wordt straks koning over de hele aarde. Het gaat hierover dat mensen die de gerechtigheid praktiseren, niet serieus genomen worden vandaag. En dat zien we ook als we het nieuws volgen. Er wordt niet geluisterd naar degene die de waarheid brengen. Maar de media brengt ons op een ander spoor. We bidden voor onze overheid en dat moeten we ook doen. Maar helaas, hun adviezen zijn niet wat de Bijbel ons leert. Als wij vasthouden aan de Bijbel, komen we meer en meer in de verdrukking van deze tijd. Maar we hebben goede moed. Hij heeft overwonnen. We stellen ons vertrouwen op de Heer Jezus. Op hem alleen. En niet op de wetenschap. Niet op de dingen die de wereld ons te bieden heeft. Vers 39. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de beloften niet verkregen. De Heere God heeft gezien en opgemerkt dat al deze gelovigen tot het einde zijn blijven geloven. En daar mogen wij ook op vertrouwen. De Heere God ziet wat er in ons leven gebeurt. Hij ziet het hart aan. Als we al deze gelovigen zo de revue laten passeren, dan kunnen we ook denken van ja, mooi, maar het waren wel allemaal indrukwekkende, bijzondere dingen. Wat doe ik voor bijzonders in dit leven? Dit soort heldendaden kan ik niet laten zien. Maar dat vraagt de Heere God ons niet van ons. Het volk Israël is door de Rode Zee, door de Jordaan, en ook heeft Heere overwonnen door geloof. En daar gaat het om. Dat is bepalend. En de gevolgen van ons geloof in hem zijn voor de Heere God. Daar gaat hij over. Van ons wordt gevraagd om de Heere God te vertrouwen. Zij hebben op aarde niet gekregen wat hun is beloofd, lezen we hier. En dat hebben ze nog steeds niet. Ook niet al die ouden die nu in het paradijs zijn. Ze zullen het beloofde pas krijgen als ook de Hebreeën en ook wij het ontvangen. En wanneer is dat? Ik denk dat dat is wanneer de Heer Jezus het koninkrijk zal oprichten. Het vrederijk. Als het Messiaanse rijk begint. Als hij koning zal zijn en regeert vanuit de troon in Jeruzalem. Dat is iets beters wat God heeft voorzien. Iets beters. beters met allemaal hoofdletters. Het betere heeft altijd te maken met Christus, als de verheerlijkte mens in de hemel. Hij heeft daar een plaats gekregen bij de Vader, terwijl hij op aarde verworpen is. We gaan naar vers 40, het laatste vers. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Broeders en zusters, al de beloften in de Bijbel vinden de vervulling in de Heer Jezus. De gelovigen onder het oude verbond, Hebreeën 11, en wij onder het nieuwe verbond vinden de volmaaktheid in Christus. En samen komen we straks tot volmaaktheid. En dat is ook het grote thema van de Hebreeënbrief. In Christus is alles beter, voortreffelijker, uitnemender, alles overtreffende, totdat we samen met alle gelovigen de volmaaktheid ingaan. Wat een bemoediging. Wat we hier lezen in Hebreeën 11. Niet zien op onze beperkingen, maar zien op de mogelijkheden van onze Heer en God. Wat Hij gedaan heeft in het leven van al deze gelovigen onder het oude verbond. Wat Hij nu doet onder het nieuwe verbond. We hebben een heerlijk perspectief voor ogen. God let op ons. En Hij heeft een goed getuigenis gegeven. Waarom? Omdat ze tot het einde toe het geloof hebben behouden. En daar gaat het om. De Heere zegene u daarin. Laten we Hem danken, Vader in de hemel. Dank u wel voor die grote genade. Dat u ons leven en overvloed geeft. Dat we mogen zien op uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we mogen weten dat de toekomst in zijn handen is. En dat de tijd dat we nog hier zijn, dat we volharden. Dat we ons vertrouwen niet stellen op dingen buiten uw Zoon, de Heer Jezus. Geef ons dat inzicht, dat onderscheidingsvermogen, dat we niet afdwalen, maar dat we als getuigen in de wereld mogen staan. Ziende op u, Heer Jezus. En zo wil ik bidden voor deze gemeente, dat ze ook een voorbeeld mogen zijn in deze plaats. Een zoutend zout en een lichtend licht. Vader, dank u wel dat we zo alle dingen in uw hand mogen leggen en dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Waar we zoveel over gelezen hebben. Maar waarvan we weten dat het merendeel ongehoorzaam is. En niet op u vertrouwt. En daarom bidden we ook voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor al het werk wat vandaag onder de Joodse mensen wordt gedaan. Dat velen de ogen geopend mogen worden. Maar we bidden ook voor alle anderen in deze wereld die u nog niet kennen. Want we weten dat u een rechtvaardig God bent. En dat het vreselijk is om te vallen in uw handen als we uw Zoon, de Heer Jezus, afwijzen. En daarom ons gebed opnieuw voor hen die ons lief en dierbaar zijn, maar u nog niet kennen. Wees genadig, Vader in de hemel. Dank u wel dat we zo een ieder bij u mogen brengen, dat we mogen blijven bidden en zeker mogen weten dat u het hart aanziet. Dat u niets ontgaat. We prijzen uw grote naam. Amen.